Gemeente, ik zet boven de preek, Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Drie gedachten waar we op gaan letten. Allereerst het leren kennen van God zelf. Er staat in antwoord 122, wat betekent bede? En dan staat er, uw naam worden geheiligd, dat is, geef ons ten eerste dat wij u recht kennen. Het leren kennen van God zelf. Ten tweede het leren prijzen van Gods deugden. Er staat vervolgens, en u in al uw werken, in welke uw, dan worden de zes deugden genoemd, almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, warmhartigheid, waarheid, waarin die klaarlijk schijnt dat wij u heiligen roemen en prijzen. Het leren prijzen van Gods deugden dus. En de derde gedachte is het leren leven tot Gods eer. Daarna ook, dat wij heel ons leven, zowel gedachten, woorden als werken, dat we die al zo schikken en richten, dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Ik zet dus boven de preek, Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Drie gedachten, ten eerste het leren kennen van God zelf, ten tweede het leren prijzen van Gods deugden, en ten derde het leren leven tot Gods eer. Ik ga beginnen met een verhaal. Eigenlijk een Joods verhaal. Ik heb u verteld dat onze vader zo Joods is. Heb u wel eens gehoord van het Kaddish? Het Kaddish, dat is een heel oud Joods gebed. Ook het allerbekendste gebed in het Jodendom. Dat klinkt op Sabbatsmorgen. Dat klinkt bij de feesten en het klinkt ook op begrafenissen. Het Kaddish, geheiligd betekent dat. Geheiligd zij uw naam. En dat lijkt zoveel op het Onze Vader. Zal ik u eens oplezen wat dat Kaddish inhoudt. Als een Jood het Kaddish opzegt, dan zegt hij dit. Groot gemaakt en geheiligd worden zijn naam. In de wereld die hij schiep naar zijn wil. En hij vestige zijn koninkrijk in uw leven, in uw dagen, in het leven van Israëls gehele huis. Haastig en spoedig. Zijn grote naam zij gezegend voor altoos en eeuwig. Zij gezegend en geprezen, verheerlijkt en verhoogd, opgeheven en bejubeld, aangebeden en bezongen. De naam van de Heilige gezegend is Hij, die staat boven alle zegeningen en gezangen, lofprijzingen en troostwoorden, die gesproken kunnen worden in de wereld. Hoort u dat? Eigenlijk is dat een prachtige samenvatting van wat uw naam worden geheiligd betekent. In dat Kaddish, in dat oude Joodse gebed, wordt in veel termen Gods naam bezongen. En gebeden om de spoedige komst van de Messias. Kaddish. In Oost-Europa, in de 19e eeuw, werden de Joden enorm vervolgd. Hè? De pogroms. Antisemitisme. De volkswoede die barstte hier en daar zo nu en dan weer uit. En dan waren de Joden weer het mikpunt. Synagoges werden verbrand. Goederen van de Joden werden naar hen toegehaald. Ze werden onteigend. Wetsrollen werden verbrand. Mensen werden geslagen. Joden werden vermoord. En toch, er was een rabbi die elke zaterdagmorgen weer dat Kaddish zei. Groot gemaakt en geheiligd worden uw naam. Nou, het gebeurde een keer in dat er weer een volkswoede uitbrak. Onnozel iets. En dat weer Joden het mikpunt waren. Synagogen in vlammen opging. En het was weer zaterdagmorgen geworden. Een gemeente, geschokte Joodse gemeente, kwam bij elkaar en de rabbi kwam ook. En toen zei hij dit, hij opende zijn mond en zei, o God, ik kan het nu niet. Ik doe het niet. Ik kan het niet, het Kaddish zeggen. En hij boog zich en hij trok een cirkel om zich heen, zo met een krijtje. En hij zei, ik zal deze cirkel niet verlaten. En ik zal niet spreken voordat de Almachtige mij heeft gezegd, waarom? Waarom weer die synagoge verbrand? Waarom weer die wet? Waarom weer mensen geslagen, vermoord en waarom? Nou, de gemeente stond daar. Ziet u dat voor, ik zie dat voor me, hè? Ik zie dat voor me, zo'n verhaal. De gemeente stond daar, tussen de zwart geblakerde puinhopen. En de stilte duurde een minuut. En duurde 2 minuten. En duurde 5 minuten. En niemand zei wat. Ik zal niet spreken voordat de Almachtige mij heeft gezegd waarom. En de stilte duurde een kwartier. Niemand zei wat. En die stilte duurde een half uur. Een uur. 2 uur. En de rabbi zweeg. Nou, de gemeente was op een gegeven moment bang dat hij zo gevangen zat in zijn zwijgen dat hij daar nooit meer uitkwam. En na 3 uur boog de rabbi langzaam zijn hoofd en hij stapte uit zijn cirkel en hij opende zijn mond en hij zei, ik heb gezondigd. En hij zei het kadis op, groot gemaakt en geheiligd zij uw naam. Zo'n verhaal lees, moet ik denken aan Job. In voor- en tegenspoed, Job ook op de puinhopen. Job ook alles kwijt. Vee, kinderen, gezondheid. En Job zei op de puinhopen het kadis, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd, uw naam worden geheiligd, daar gaat het over vanavond. In voor- en tegenspoed. Laten we eerst eens gaan kijken naar de eerste gedachte, het leren kennen van God zelf. Het is de eerste bede, staat er in antwoord 122. Het is ook het eerste en het grote gebed. Zoals we een eerste en grote gebod hebben, zo is er ook een eerste en grote gebed. En dat is uw naam worden geheiligd. Ik heb wel eens gezegd in een van de vorige preken, bidden, dat is net zoiets als het schrijven van een brief. Doe je postzegel op, in Jezus' naam, op zijn kosten, bid ik. Gericht aan onze Vader. En de inhoud van die brief, van het gebed, is je begint niet met ik. Dat mag niet, je begint nooit een brief met ik, maar je begint met hij. Uw naam worden geheiligd. Daar begint het mee. En daar eindigt ook onze Vader mee, met de verheerlijking van God. Want van nu is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Dat is eigenlijk het beginsel en het hoogste doel, ook in het leven van een christen. Dat God aan zijn eer komt. Er wordt niks door ons gevraagd, Heere, wilt u dit? Er wordt ook nog niks door God gegeven aan ons. Maar we beginnen met ons op God zelf te richten en hem hoog te houden en hem groot te maken. Dit gebed, uw naam worden geheiligd, dat gaat altijd mee. Andere gebeden, onze Vader niet. Geef ons heden ons dagelijks brood, dat hoef je in de hemel niet meer te bidden. En vergeef ons onze schuld, hoef je in de hemel ook niet meer te bidden. Er is geen zonde meer in de hemel. En leid ons niet in verzoeking, hoef je in de hemel ook niet meer te bidden. Want er zal geen verzoekende slang en verzoekende duivel meer zijn in de hemel. Maar de heiliging, de halleluja's op de naam van God, dat gaat ook in de hemel, eeuwig door. Uw naam. Eigenlijk is het een wonder dat de Heere niet en-en is. Nomen nescio, ik weet zijn naam niet. Maar dat de Heere zichzelf bekend heeft gemaakt aan ons zondige mensenkinderen. En dat hij ze steeds duidelijker heeft bekendgemaakt. In het Oude Testament als de Heere, de Yahweh, de Ik Ben Erbij. Ik ben daar, ik ben er voor jullie. Ik ben de grote aanwezige. Heere met 5 hoofdletters, dat betekent hij is tot onze vreugd erbij. En in het Nieuwe Testament heeft hij zichzelf nog veel heerlijker geopenbaard in de Heere Jezus als de Vader. Abba, lieve Vader. En die naam is ons gegeven om die naam aan te roepen. Die naam is over ons uitgeroepen bij de doop. Om die naam aan te roepen. God is aanspreekbaar. Daarom heeft hij een naam. En die is heel belangrijk. Zowel in het gebed komen we die tegen als in de 10 geboden. In de 10 geboden, het 3e gebod. Gij zult de naam des Heeren niet ijdel gebruiken. Gaat weer over die naam. En nu in de 1e bede. Niet alleen niet ijdel gebruiken, maar die naam heilige, zegt het kind. Zegt het kind van God. Die vadernaam heiligen, heerlijk maken, hoog houden. Een kind van de Heere die kan het niet hebben, daarom bidt hij dat ook. Die kan het niet hebben als er slecht wordt gesproken over zijn hemelse God en Vader. Als ze je vader beledigen, dan is dat erg. Als je een goede band met je pa hebt. Dat kan je niet hebben. Als ze mijn hemelse vader beledigen, dan vind ik dat erg. Godslastering, dat vind ik verschrikkelijk. Jaren geleden, nou ja, dat is alweer tientallen jaren geleden, is er een Nederlandse schrijver geweest, Gerard Reve. Die heeft een boek geschreven, dat heet Nader tot U. En in dat boek, daar vergelijkt hij God met een ezel, waar allerlei verschrikkelijke dingen mee worden uitgehaald. Op een gegeven moment is dat een proces geworden. Gerard Reve werd voor de rechtbank gedaagd, wegens smalende godslastering. Het krenken van de godsdienstige gevoelens bij veel gelovigen, maar was in de jaren 60, 1966, hij is mooi vrijgesproken, toen al. Veel godsdienstigen, veel protestantse en katholieke gelovigen, die vonden dat een verschrikkelijk iets, dat God werd voorgesteld door een ezel die voorbij komt, bij je langskomt. Uw naam worden geheiligd. Heilig wil zeggen, kinderen, hoog houden. Zoals de levieten in het Oude Testament de ark droegen, niet zo, als een kist, maar ze droegen die ark op hun schouders, zodat die ark boven het volk uitstak. En mensen vanuit de vette al zagen, lag een hemelsblauwe doek over die ark heen, zodat de mensen in de vette al zagen, dat is de ark. Op je schouders dragen, hoog houden, dat is heiligen. Eerbiedigen, groot maken, verheerlijken. In het gewone leven. Zodat de Heere God groter wordt in de ogen van anderen. Dat zijn naam gaat glanzen, niet wordt besmeurd door mij, om mijnentwil. Dat zijn naam schittert. Dat hij in het licht gehouden wordt. Gods naam heilige wil zeggen niet ik, maar dat God in de spotlights komt. Dat hij gaat blinken. Nou, als je dan de Bijbel leest, wie hebben dat nou allemaal wel en niet gedaan? Nou, de Heere Jezus heeft dat natuurlijk gedaan toen hij op aarde was. De naam van zijn Vader verheerlijkt, groot gemaakt. De Heere Jezus houdt dat niet alleen voor aan zijn discipelen, dat moeten jullie doen in het Onze Vader, bid dan dit, maar hij heeft het zelf ook gedaan, hij heeft het voorbeeld gegeven. Het was de hoogste vreugde van de Zoon om de Vader te verheerlijken in alle dingen. Tot op het laatste kruiswoord. Treffend, hè, dat in het hoge priesterlijk gebed, dat de Heere Jezus als Zoon zegt, rechtvaardige Vader. Dat de Heere Jezus in het hoge priesterlijk gebed zegt, heilige Vader, bewaar ze in uw naam. Dat is het allerhoogste wat je hier op aarde kan bereiken. Als je in je gebed zo ver komt, dat je zegt, heilige Vader, daar zit zo'n intimiteit en daar zit zo'n heiligheid in. Zo'n zuiverheid, zo'n eerbiedigheid en zo'n intimiteit, heilige Vader. Heer Jezus heeft een volmaakte voorbeeld gegeven. Engelen in de hemel doen dat ook, de serafsengelen. Weet je wat die zeggen? Kadis, kadosh, heilig. Zelfde wortel, zelfde stam. Heilig, heilig, heilig. En dat zeggen die serafsengelen vol met daverende vreugde. Denkt u niet? Dat denk ik. Dat de hemel dreunt en juicht. En de engelen vol eerbied en vol vreugde. De Heere, heilig, 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 toeroepen. De halleluja's in de hemel. Weet je dat ook doen? In de naam des Heren heiligen, dat doen de verloste zondaars die nu staan aan de glazen zee. We lezen in het boek de Openbaring dat verloste zondaars staan aan de oever van de glazen zee. Zangers die voortdurend de halleluja's, de lof op Gods heiligheid. U alleen bent heilig. En Gods heerlijkheid bezingen. En dat doen ze terwijl ze daarbij heerlijke muziek maken op hun harpen. De naam van de Heere heiligen, verheerlijken. Dat was de bedoeling van de schepping hier op aarde toen God het heelal schiep. We zingen het bij de doop van een kind. Hij schiep het heelal. Waarom? Zijn naam ter eer. Het was de bedoeling dat niet alleen de vogels weer gaan zingen. Samen danken ze de Heer, die vogeltjes die je 's ochtends vroeg al hoort. Hoor de vogels zingen weer. Niet alleen de vogeltjes, maar vooral de mens als de kroon op de schepping, dat die voor zou gaan. Al het schepsel in de lof aan zijn schepper en maker. We lezen in het Oude Testament hoe het verloste volk in de tempel met een tempelzangers, daar stonden de blijde zangers, om de Heere groot te maken. Dat is heel belangrijk iets. Moeten we eens goed over nadenken, ook als kerk. Het is goed om jezelf ook een beetje kritisch te bekijken. Maar waar is de lof op Gods naam in onze kerk? Het gaat nog te veel om luisteren naar de preek. We hebben een voorgerecht. En dan hebben we het hoofdmenu, dat is de preek, daar kom je voor. En dan hebben we nog het nagerecht, dat is dan, als de dominee amen gezegd, dan krijg je nog een psalm en een kort gebed en dat is het over. Hoofdmenu, dat is de preek en dat is niet goed. Het hoofdgerecht zou eigenlijk moeten zijn de lof op Gods naam. Ik ben gekomen om de Heere te aanbidden. Ja. Dat is hemels werk. Het heeft ook maar kort geduurd. Toen kwam de Satan en die heeft de naam van de Heere zwart gemaakt. Mogen jullie nou van geen ene boom eten? Is hij nou zo streng? En toen ging het mis. Toen is onze tong gebonden. Er kwam geen lof meer uit de mond van Adam en Eva. Alleen maar verwijt. Die vrouw die u bij mij gegeven hebt. Geen gezang, maar een verwijt aan Gods adres. En weet je wat nou genade betekent, gemeente? Heel eenvoudig. Genade betekent dat ik weer gericht word, gebogen word. Op de eer, de heerlijkheid van mijn schepper, mijn maker en mijn verlosser. God gaat zich een volk formeren, om het eens bevindelijk te zeggen, bijbels te zeggen. God gaat zich een volk formeren, scheppen, kneden, herscheppen, dat zijn lof gaat verkondigen. Dat is hoofddoel waarom een christen hier op aarde leeft. De eer van zijn naam, dat wordt de wortel van mijn bestaan. Dat wil ik graag. Wat wil je nou graag? Ik wil niet graag gered worden. Ja, ook. Ja, dat wilde ik eerst. Ik wilde eerst graag in de hemel komen. Verlost worden van de hel. En straks komen in de hemel. Maar weet je, toen ik de Heere leerde kennen, beter leerde kennen. Toen ben ik op een punt gekomen, mensen. Dat eigenlijk mijn zaligheid nou niet het allerbelangrijkste meer is. Als ik maar straks in de hemel kom. Nee. De hoofdzaak is niet dat ik zalig word, dat ik bekeerd word. Maar mijn hoofdzaak is dat de Heere verheerlijk gaat worden. Mijn zaligheid wordt uiteindelijk een bijzaak en zijn eer de hoofdzaak. En dat geeft me dan ook smart. Want dan kom ik daar te gruwelijk weinig aan toe in mijn leven. En daarom bid ik in het Onze Vader, Heere, geef. Geef wat? Geef dat ik u recht mag kennen. Dat is onze eerste gedachte, dat ik u recht mag kennen. Want hoe meer ik u ga kennen, hoe meer ik van u ga houden, hoe meer ik u ga hoog houden. Ten eerste, geef ons ten eerste dat wij u recht kennen. Het gaat niet om die naam van 3 letters, God, of van 5 letters, Vader. Maar het gaat natuurlijk om die persoon die naam draagt. Die goddelijke persoon, wie bent u, Heere? Dat is het begin van de bekering. Leren vraag, Heere, wie bent u nou echt? Ik wil u recht, echt leren kennen. Niet van horen zeggen, maar zelf. Heere Jezus zei, we hebben het gelezen, het hoge priesterlijke gebed, dit is het eeuwige leven. Wat als we u kennen, u als vader en mij als zoon. Het is eeuwige leven. Om die goddelijke persoon te kennen die de eeuwige vader is en die ook om Christus wil mijn vader wil zijn. Dat u mag leren kennen. Ten eerste dat wij uw recht kennen. Zou je dat willen? Zou je dat willen? Zou je, misschien dat je dat nog niet kan zeggen. Ja, maar ik ken de Heer eigenlijk niet echt persoonlijk. By heart. Wel, by head kan wel veel over hem weten, maar niet by heart. Ik zou de Heer willen leren kennen wie hij nou echt is. Ik heb zoveel gehoord. Op school en thuis en van verschillende dominees en van verschillende mensen. En ik weet het soms helemaal niet meer. Verschillende kerkgenootschappen. Wie is God nou eigenlijk? Zou je hem willen leren kennen zoals hij is? Recht. Nou, dan vind ik een hele goede begeerte als je die hebt. Als je verlangen mag hebben, begeerte mag hebben om hem beter te leren kennen. Er zijn wat kerkmensen die kennen de Heer alleen maar oppervlakkig. Van horen zeggen. En die er eigenlijk geen behoefte aan hebben om hem beter te leren kennen. He, er zijn wat cirkeltjes in ons leven. Hè? De buitenste cirkel. Je laat niet iedereen toe in je binnenste cirkeltje. Mijn binnenste cirkeltje, dat is mijn vrouw. En dat zijn mijn kinderen en dat zijn mijn ouders. Dat is mijn binnenste cirkeltje. Die weten het meeste van me. En daaromheen heb je een wijder cirkeltje. Die komt niet zo dichtbij. Dat zijn mijn verdere familieleden. En dat zijn gemeenteleden, mijn broeders en zusters. Maar die komen niet tot in het binnenste. En daaromheen heb je nog een grotere cirkeltje. Dat zijn de mensen die ik wat oppervlakkig ken. Dat zijn medescholieren. Of dat zijn collega's. Leraren. Chefs. He, dat zijn mensen die wel ergens in mijn leven zitten, maar een beetje aan de buitenkant. Oppervlakkig, maar ik heb geen behoefte om die mensen elke week op de koffie te vragen. Als hier gevraagd wordt om de Heer recht te leren kennen, zit hij nou niet de buitenste cirkel van je? Eén keer in de week vind ik aardig genoeg. Of verlang je nou echt om hem in je binnenste cirkeltje te leren kennen? Daarom ga je naar de kerk. Je gaat naar de kerk en als je insteek mag zijn, ik wil de Heer leren kennen. Ik wil niet mijn tijd uitzitten. En ik hoop maar dat die dominee niet al te lang weer preekt. Weer preekt. Je zit niet in een gevangenis om hier je tijd uit te zitten totdat de deuren weer open gaan. Hé, ik ben weer vrij. Nee, je zit hier in een leerhuis. Ik wil de Heer leren kennen. Vergaat het in zijn naam. Ik zit in de en ik lees mijn Bijbel niet, nou ja. Om weer eens een hoofdstuk te lezen, om mijn dagboek, ik moet dat bijhouden. Nee, ik lees mijn Bijbel om daardoor, door dat middel heen, God zelf te leren kennen. Echt en recht. Ja. Als je de Heer leert kennen, een van de eerste dingen die er gaan gebeuren als je God echt leert kennen, dat je ontzag krijgt voor zijn hoogheid. Is niet waar? Als God echt in je leven komt, mensen, het eerste wat je krijgt is ontzag voor een hoogheid. En we willen eigenlijk steeds meer, inniger, intiemer. Paulus zegt, och, dat ik hem mag kennen. Als ik hem mag kennen, hem de mijne weet. Als mijn hart zich maar aan hem mag gewennen. Nimmer meer zijn trouw vergeet. We kennen God maar van één kant vaak. Heb u hem ook wel eens van de andere kant leren kennen? Wat een goede vraag. Ik heb zo die kant gezien van ja, de strengheid van God, de rechtvaardigheid van God, de ongenaakbaarheid van God. Ik heb hem ook van de andere kant leren kennen. Geweldig, prijs de Heer ervoor. Maar nou andersom. Jij bent opgevoed in de liefde, de genade en de gewilligheid van God. Heb jij hem ook wel eens van die andere kant leren kennen? Van zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid. En zijn strengheid. Ik heb God ook van de andere kant leren kennen. Nou krijg ik tenminste een beeld zoals die werkelijk is. Heren, mag ik u zelf leren kennen. Niet uw huis, niet uw hemel, maar God zelf. Tweede gedachte. Er wordt gesproken over niet alleen u leren kennen door middel van het woord, maar ook leren kennen door middel van uw werken. Ik lees het nog een keer. En u in al uw werken. Al uw werken, dat denk aan de schepping, dat denk aan de voorzienigheid, dat denk aan de verlossingswerken. Dat ik u in al uw werken, waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, waarheid, schittert, duidelijk, glansrijk schijnt. in de schepping, in de voorzienigheid, in de genade. Al die karaktereigenschappen van God, die 6 karaktereigenschappen, die schittert in die werken van God. Als stralen van de zon, ze schitteren. En dat ik daardoor u ga heiligen, roemen en prijzen. Nou, zullen we daar even kort op letten, een hele mooie zin. Dat ik u in al uw werken, waarin die eigenschappen van u zo duidelijk stralen, dat ik u daarvoor ga prijzen, roemen, heiligen. Allereerst kijk ik naar het werk van Gods schepping. Het lijkt net alsof de onderwijzer hier ons even meeneemt, even naar buiten de kerk, even de natuur in. Laten we eens eventje een wandelingetje maken in Gods natuur. Dat schone boek van de schepping. Gaan de lente weer tegemoet. En kijk er dan niet met een scheikundige of een natuurkundige of een biologische blik naar. Mag wel, maar zet vooral die geloofsbril op. Kijk er naar als een gelovige naar Gods schepping. Zie dat alles in de schepping het merk van de schepper draagt. Als je een prachtige mooie zonsopgang ziet, dan kan ik dat, dan kan het KNMI, kan dat meteorologisch verklaren. Maar dat bedoel ik nou niet. Als ik een prachtige zonsopgang zie, dan denk ik, mijn hemelse vader is weer een aquarel aan het maken. Kijk maar hoe mooi. Elke dag weer wat nieuws. Schitterend. En zo mag ik kijken naar zijn almacht in de schepping. De natuur is de kijkkast van een kind van God. Ik zie daarin God hand. Ik zie daarin God bezig. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, schreef ik boven de preek. Die u ons noemt door de sterren, de zon en de maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd en tonen het wonder, zegt een gelovige, van uw heerlijkheid. Ik zie daarin iets van Gods grootheid. Zijn almacht. Dat is het eerste wat genoemd wordt. Zijn almacht in de natuur. Kijk daar nou eens aan als een kind, als een gelovige, de almacht in de natuur. Je kan onder de indruk raken, hè, dat nou die kleine planeet, die hangt niet aan een touwtje en die valt niet naar beneden in het heelal. Dat kan ik wel verklaren door middel van zwaartekrachttheorieën, maar daar heb ik het nou helemaal niet over. Trouwens, daar heb ik ook geen verstand van. Nee, eigenlijk is het een wonder dat die kleine tennisbal of dat kleine knikketje in dat grote heelal, dat God als het ware onzichtbaar zo zijn duim en zijn wijsvinger, dat hij daarmee vasthoudt en in zijn baan houdt, zo. Rondom de zon. Wonderlijk, uw almacht. Niet een beetje zo en een beetje zo, we zouden bevriezen of we zouden verbranden. Precies in de baan, precies goed. Het is God wijs. Als ik de sterrenpracht zie. Van de week zag ik op het journaal zag ik die zonne-explosie. Die explosie in de zon. Heb je dat ook gezien? Nou, daar sta je verstand op. Dat vind ik zo machtig mooi. Zo fascinerend. Een geweldige zonne-explosie geweest. Kracht van, we hadden het over miljoenen atomen. Geweldig. En er kwam een zonnestorm. En alle geladen deeltjes die richting de aarde ging. En dat had dan een of andere invloed op je tomtom en zo. Alleen dat fascinerende verschijnsel al. Geweldig. Gods almacht. Eén keer in de zoveel tijd, dan krijg ik wel eens foto's via mijn mail door. Van een oud Maranatha-ganger, die nou woont ergens hoog in Finland. En dan laat hij iets zien, dan maakt hij plaatjes van het noorderlicht. Geweldig, fascinerend mooi. Fascinerend mooi. Dan zie ik, dat is God, mijn vader, mijn schepper, bezig. Ik zie daarin zijn almacht, zijn wijsheid, zijn goedheid. Zijn wijsheid. Het kleine ventje dat in de pastorie rondkruipt. In 1 jaar tijd. Je kan zien hoe alles zo ontwikkeld, zo prachtig mooi. Zijn goedheid. Daarmee kroont de Heere de jaargetijd. Hoe groot zijt gij, Heere, groot is uw trouw. Groot is uw trouw, uw goedheid. De regenboog, dat de regenboog er was. Hè? Toen de Heere Jezus op aarde rondwandelde, de regenboog van Gods trouw, dat kan ik me voorstellen. Maar dat de regenboog er nog steeds staat boven zo'n goddeloze stad als Rotterdam. En zo'n diep verzonken land als Nederland, dat Gods regenboog van zijn trouw nog steeds schittert voor elks oog. Daar kan ik van onder de indruk raken, weet je dat? En zo kijkt een kind van God naar God. Heer Jezus gaat er ons in voor en zegt, je moest kijken naar de ledige, kijk naar het gras. Kijk nou eens naar de musjes en de zwaluwen. En ziet daarin Gods voorzienige vader. Oh. En niet alleen in zijn werk in de schepping, maar vooral in het werk van Gods genade. En dan ga ik het weer eens even af het rijtje, heel kort. Ik zie vooral in Gods genade het werk van zijn almacht. Zijn almacht, hoe dan? Nou, dat gaat over de verlossing dat voor de Heere niets te wonderlijk is. En dat de Heere door zijn almacht harten kan breken. Harten kan buigen die wij niet kunnen buigen. En dat de Heere door de macht van zijn liefde bevroren harten kan doen smelten waarvan wij zeggen, nou ik geloof niet dat hij ooit tot bekering kan komen, want die is zo verhard. Maar als de Heere daar met de macht van zijn liefde mee aan het werk gaat, dan smelt het. Voor God is geen onmogelijkheid. Wat een bemoediging. Dat de Heere de macht van de zonde, de Satan, heeft overwonnen. Te midden van een hoos aan occultisme wat ons land overspoelt. Steeds meer, steeds openlijker. Maar Jezus is zieger. Hij is overwinnaar. Denk erom. Je staat altijd aan de verliezende kant. Hij is almachtig. En dat de Heere ook zijn kracht op mijn onmacht kan leggen, zodat ik toch door hem kan worden gebruikt. Zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Gods almachtigheid. En dan wordt er gesproken over zijn wijsheid. Gods wijsheid. In de verlossing. Wie had er nou ooit kunnen denken in het plan der verlossing? Dat nou door de dwaasheid van het kruis, zouden wij zeggen, dat dat nou het middel is om een zondaar te redden. Wat is daarin de Heere wijs? Wijs om een middel uit te denken dat God zonder tekort te doen aan zijn recht een zondaar verlost. Zijn goedheid, ja, is overstelpend. Zijn gerechtigheid, ja, in het werk der verlossing. Gods gerechtigheid. Als ik denk dat God rechtvaardig maakt de goddeloze. Daarin schittert zijn gerechtigheid. Hij maakt goddeloze rechtvaardig door het geloof in de Heer Jezus.
De gerechtigheid.
En dat kan hij doen doordat hij de zonde straft aan een plaatsvervanger. Gods waarheid. Wat God zegt, dat volbrengt hij. Wat hij belooft, dat doet hij. Gods waarheid. Geopenbaard vlees en bloed geworden in de Heere Jezus, die de waarheid is. En dan wordt er gesproken over Gods barmhartigheid in het werk van zijn verlossing. Gods barmhartigheid. En als er één eigenschap van God is, als er één karaktereigenschap van God is, wat mij dierbaar is, dat is Gods erbarmen, zijn ontferming. Dat vaderhart van God, dat brandt van barmhartigheid. Die grondeloze barmhartigheid in God. Dat God de barmhartige Samaritaan is die olie giet in de wonden van hen die half dood aan de kant van de weg aan ellendige zondaars. Dat doet God. Zes eigenschappen worden er genoemd, hè. Zes karaktereigenschappen van God. Maar barmhartigheid, dat ligt bovenop. Dat ligt bij God bovenop. Om het zo eens menselijk te zeggen. Ben je links of ben je rechts? Schrijf je links of schrijf je met rechts? God is rechts. God is rechts. De oudvaders zeggen dit. Gods linkerhand, dat is de hand waarmee de Heere torent en slaat. Gods rechterhand, dat is de hand waarmee hij zegent en zich erbarmt en redt. En zeggen de oudvaders, God is rechts. Hij doet het meeste en het liefste, dat doet hij met zijn rechterhand. En hij doet het minste met zijn linkerhand. God straft niet graag. God zegent juist. Daar gaat zijn voorkeur naar uit. En als je dan al die eigenschappen zo eens overdenkt, gemeente, dan kan het niet anders of je gaat hem heiligen. Dan krijgt God een apart plaatsje in je hart. Dan krijgt de Heere, dan krijgt die Vader de eerste plaats in je hart. Een bijzondere plaats in je hart. Dan ga je de Heere roemen, dat wil zeggen naar buiten toe. Je kan geen kwaad woord van hem horen. Je gaat een goed woord van de Heere zeggen. Je laat het zo eens vallen her en der. Als zo eens uitkomt en er openingetjes zijn. Je gaat de Heere aanprijzen bij een ander. Je gaat bij een ander niet moeilijk doen, ingewikkelde problemen. Je gaat een goed woord van je hemelse Vader zeggen. Je gaat hem aanprijzen, die God. Bestaat hij nou wel of bestaat hij nou niet? Mensen, daar ga je niet over debatteren. Zeg, mijn hemelse Vader, dat is de allerbeste. En ik gun het je zo, dat je hem ook mag leren kennen. Kom, zullen we samen eens gaan bidden. Of de Heer zich bekend wil maken aan je, als je niet in hem gelooft. Want als hij dat aan hem gaat vragen, dan doet hij het. Dat heeft hij bij mij ook gedaan. Dan ga je hem roemen. En je gaat hem ook prijzen. Staat er ook prijzen. Dat is op God gericht. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Zijn lof uitzeggen. God eren. De gemeente is eigenlijk bedoeld... De Maranatha-kerk, Gods gemeente, is eigenlijk bedoeld als een lofzingend gezelschap van gelovigen die bij elkaar gekomen zijn in de naam van de drie-ene God. Er is een gemeente op Rotterdam-Zuid, dat is de Maranatha-kerk, dat is een lofzingend gezelschap. Zou dat mooi zijn? Waar God wordt geprezen. Gelovigen die doen dat niet alleen in de hemel, die doen dat hier al op aarde. En dat doen we met elkaar. Zo heeft God de gemeente bedoeld, de Nieuw-Testamentische gemeente. Niet pas in de hemel voor zijn troon, maar ook al hier beneden, hier op aarde. Ik ga straks geen vreemd werk doen in de hemel, maar dan ga ik hier al leren om hem groot te maken. Hem te prijzen, hem te loven in mijn lied. Daar begin ik nu hier al mee. Dat doe ik in mijn kamer. Als ik luister zondagochtend naar groot nieuws voor u. Van 8 tot 9, zit ik even mijn preek na te kijken. En dan radiootje aan. En dan hoor ik een goede warming up voor de ochtendienst. En dan hoor je al oude psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Nou, heerlijk. Of ik zie daar eentje die zijn gitaartje pakt, of zijn dwarsfluit, of zijn drumstel, of wat anders. God groot maken, dat wil de Heer graag. Of je piano, of je orgel. En je zit in de auto, even geen Sky Radio. Even geen 538. Even geen decibel. Wat is nog meer? Nee. Maar. Ik gooi er wat anders in. Niet omdat dat moet. Maar omdat je dat graag wil. Dat zit in mijn hart. Dat heeft God in mijn hart gelegd. Om hem groot te maken. Ik heb wel eens iemand gehoord die zei dit. Die zegt van nou, het is maar goed dat er ramen in mijn auto zitten. Want ik zit zo hard op mee te zingen. Dan sta ik voor het stoplicht en dan kijk ik. En dan zit er een ander naar me te kijken. Wat is die nou aan het doen? Oh ja. Of op je fiets. God prijzen. Ja. Dat wil de Heer graag. Daar ben ik van overtuigd. Zijn naam groot maken. Van de week stond er in de krant een mooi artikel van, ik kende die man niet zo, van Sir Archibald Johnston. Dat was de opsteller van het Schotse Covenant. Schotse Covenant, dat is een periode geweest in de Schotse kerkgeschiedenis. En moeilijke tijd, een tijd van onderdrukking. En gaven de mensen op een gegeven moment, toen werd er een akte gemaakt waarin mensen beloofden, vanuit hun religieuze gevoelens, om de Heere trouw te, om het woord trouw te blijven. Nou, een hele interessante periode, heel veel vervolgingen, echte puriteinen, die Schotse puriteinen, die een leven gaven de Heere. Nou, de opsteller van dat covenant, die heette Johnston. Op een gegeven moment werd hij ook vervolgd en die man in 1663, 23 juli, zo allemaal in de krant, die werd veroordeeld tot de galg. Omdat hij christen was. En het einde, zijn laatste dag, was hij zo verzekerd. Hij zegt, vandaag, dan krijg ik in de hemel het lange witte kleed. Wat zal ik deze dag nog uit genade ontvangen? Hij liep naar de plaats van de executie. Rijen mensen stonden, doodse stilte, te kijken, te wachten. En hij riep krachtig uit, Abba Vader, Abba Vader, Abba Vader. Neem deze uw arme zondige dienstknecht aan. Die tot u komt door de verdiensten van Jezus Christus. De mensen hoorden dat. En hij klom de ladder op. En zijn laatste woorden waren. Oh, pray, pray, praise, praise. En zijn handen gingen in de lucht. En daar viel hij en hij brak zijn nek aan de galg. En zijn ziel ging rechtstreeks naar de hemel. Ook dat zie ik voor me. Een man die zo vol van de geest is, zo vol. Vandaag is mijn bruiloftsdag, er een lang wit kleed aan. En hij roept al Abba Vader en hij staat op de drempel van de hemel. En aan de buitenkant is het nog pray, pray. En dan is hij net die drempel over en is het praise, praise. En is het alleen maar lofprijzen, die heerlijke drie-enige God. Ongelooflijk, hè? Laatste gedachte, dat ook ons leven is naar Gods eer. Ja, als het gaat over dat zijn naam wordt geheiligd, dat ook ons leven, niet alleen dat we het bidden, maar dat het ook in de praktijk gebracht gaat worden. De laatste zin is dit, dat wij heel ons leven, zowel gedachten, woorden als werken, dat we die schikken en richten, dat uw naam niet om mijnentwil gelasterd wordt, maar dat uw naam door mij geëerd en geprezen wordt, om mijnentwil. Heel ons leven. Dat is mijn levensdoel geworden. Ik heb eigenlijk maar één doel. Dat is dat ik mag leven. Heren, dat u aan uw eer komt. Dat wil ik. Dat ik geen sta in de weg ben voor anderen. Dat mensen zich niet om mij het wil. Dat ik een reclame voor u mag zijn. Laat ik het zo eens zeggen. Geen aanstootgevende reclame. Maar dat ik u mag aanbevelen. Door in mijn gedachten, in mijn woorden en in mijn wandel. Dat is niet alleen een gebed dat Gods naam wordt geheiligd, maar dat is ook een opdracht aan mezelf. Zou ik het goed vinden, gemeente, zou u het goed vinden, als zou de Heer beginnen met de verhoring van dit gebed in mijn leven? Als nou heel de wereld Gods naam niet heilig, niet hoog houdt, niet verheerlijk, alleen maar lastert, dat ik dan anders mag zijn. Heer, mag dan ik, al ben ik de enige in de straat, de enige in het dorp. De enige in de wijk. Maar mag ik dan in mijn huis, in mijn leven, in mijn hart, mag dan door mij uw naam worden geheiligd. Dat ik niet alleen God als Vader aanroep, maar dat ik me ook als kind van hem mag gedragen. Doelgericht leven. Ik vind het zo mooi dat er hier staat, schikken en richten. Schikken en richten. Schikken, dan denk ik aan bloemschikken. Als moeder een bosje bloemen kocht, dan kon ze dat zo op een heerlijke rustige manier zo, een vaas, en dan een beetje lauw water en dan een stuiver onderin geloof ik. En dan zo afsnijden en dan zo heerlijk die schikken, hè? Boeket, bloemen, bloem, schikken. En dan wordt er gevraagd dat ik mijn leven, dat vraag ik, dat mijn leven als een boeket in een vaas. dat mijn gedachten, mijn woorden en mijn werken als een veelkleurige ruiker van grote en kleine bloemen, dat die tot eer van Gods naam mag zijn. Schik mijn leven zo, Heere, orden mijn leven zo, dat ik als een bloem voor u mag geuren, schikken. Dat doen meisjes, moeders. Richten, dat doen jongens. Jonge vaders richten, dat schieten. Dat schieten richten. Met een geweer, of met een pijl en boog. Ik leg aan, en ik richt, en ik schiet. Dat mijn gedachten worden gericht en mijn woorden dat ze mikken en dat mijn werken dat ze aangelegd zijn op de verheerlijking van uw naam. Dat bid ik. Ik ben een slechte boogschutter, moet ik ook zeggen. Ik mis nog wel eens het doel met mijn gedachten, met mijn woorden, met mijn werken. Met mijn taalgebruik. Met mijn gedrag. Ik mis nog wel eens mijn doel. Er schiet nog wel eens een pijl de andere kant op. En dan bedoel ik toch weer mezelf. En toch. Dat mijn gedachten, woorden en werken zo geschikt en gericht worden. Dat een ander, als die naar mij kijkt. Jij christen, jij dominee, jij ambtsdrager. Dat die God niet gaat lasteren. Maar aangetrokken wordt. Niet mijn naam, maar Gods naam. Opwekkingspredikers waren heel stug in hun woordgebruik. Er was een bekende opwekkingsprediker, Whitfield, die zei: laat mijn naam maar verrotten. Laat mijn naam maar vergaan, als een blad vergaan. Als zijn naam de eer maar ontvangt. Mijn naam kan vergeten worden. Als zijn naam maar schittert. Ja, dat. In mijn gedachten. Dat kan eigenlijk alleen maar, gemeente, als je iemand hebt liefgekregen. Neem nou eens iemand in je gedachten waarvan je zegt, daar hou ik oprecht heel veel van. Nou, dan hoef ik niet lang na te denken. Eigenlijk is diegene waar ik veel van hou, die is elke dag wel in mijn gedachten. En zo is met een kind van God ook. Een christen is iemand die elke dag, bewust of onbewust, maar hij denkt aan zijn verlosser en zijn hemelse vader. Ik zal u nog wat meer vertellen. Ik geloof dat een christen, als je van de Heere Jezus bent gaan houden, en als God je vader geworden is door genade, als je hem echt en recht hebt leren kennen, dan is er geen dag dat je niet aan hem denkt. Ik zal het u sterker vertellen, als je 's ochtends wakker wordt, dan is het vaak het eerste waar je aan denkt. Dat is aan de Heere. Geen vrome praat, dat is echt waar. Word ik wakker? Dan ben ik nog bij u. Dan denk ik aan u. Hij is niet uit mijn gedachten. Met mijn gedachten. Met mijn woorden. Ook in mijn privéleven. Maar ook in mijn gewone leven, in mijn alledaagse leven, op elk terrein. Met mijn woorden en met mijn werk. Heren, dat mijn levenswandel mag zijn, dat ik mijn belijdenis versier met een goede levenswandel. Niet krampachtig, maar gewoon vanuit die omgang met u. Dat ik uw naam mag versieren, dat ik uw naam mag eren. Dat is mijn gebed. Mag ik zo leven. Al zou ik een kinderdienst houden, dan zou ik hem iets korter houden. Als ik een kinderdienst zou houden, dan zou ik een passer meenemen. Kinderen, jullie weten wat een passer is. Hè? Die gebruik je met rekenen, wiskunde en passer. Ik heb een mooi beeld. Een passer. Een passer heeft twee benen. Die ene been, daar zit een scherpe punt aan, een naald aan, die zet je ergens neer. Hè? En die andere been, daar zit een potloodje aan en dan kan je zo mooie cirkels trek. Kleine cirkel. Grote cirkel. Eigenlijk is het leven van een christen als een passer. De punt van mijn bestaan staat in de verheerlijking van God. Dat wil ik. Het centrum van zijn wil. In de heiliging van zijn naam. Dat wil ik. En dat wil ik met mijn gedachten. Dat wil ik met mijn woorden. Dat wil ik met mijn werken. De cirkels zijn niet helemaal rond. Dat is een beetje mis. Maar die ene poot die staat daarin. Ten diepste wil ik dat. Dat heb God in mijn leven zo gelegd. Niet mijn ik. Maar zijn eer. En daar cirkelt het omheen. Heere, maakt u mijn leven als een passer. Ja. Niet om ons het wil gelasterd, maar om mijn het wil geprezen. Nou, daar gaan we mee eindigen. Dat wil ik niet alleen in mijn leven, maar ik verlang er ook naar in de wederkomst. Dan zal inderdaad Gods naam worden verheerlijkt. Wereldwijd. Wereldwijd. Dan zal in de naam van Jezus elke knie zich gaan buigen bij de wederkomst. Wat zal dat zijn? Als alle volkeren zijn naam zullen eerbiedigen. Wat zal het zijn, gemeente, als in vervulling gaat wat wij zingen, I geef, geheiligd wordt uw naam, I geef, dat elk waar hij op aarde leeft die vadernaam erkennen moog. En uw deugden, die 6 zonnestralen, roemen hemelhoog. Dat Gods naam zal worden geheiligd als de Heer Jezus terugkomt en zijn rijk zal aanbreken van vrede en gerechtigheid, het Messiaanse Rijk. Dan zal zelfs op de belletjes van de paarden en op de potten in Jeruzalems tempel staan de Heere heilig Kadisch. Alles zal zijn tot de verheerlijking en in de heiligheid van Gods naam. Wat zal dat zijn? Daar verlang ik wel eens naar die tijd. Naar de tijd dat de Heer op aarde zal worden geprezen. Naar die tijd dat er maar één God zal zijn. God zal koning zijn. En één naam die uit alle mond zal klinken in aanbidding en in lofzang. Dat is de naam van God drie enig. En zolang het zover nog niet is, gemeente, dan is het nu nog genadetijd. En als je de Heere nog niet kent, als je nog niet echt kent, daar gaat het om, recht kent, begin er dan vanavond mee om die naam aan te roepen. Vader, Vader in de hemel, maakt u zich aan mij bekend, roep hem aan. En kinderen van God in ons midden, u die hem wel mag kennen, leren kennen, pleit op die naam. Heere, wat zult ge met uw grote naam doen? In uw naam zit kracht. Het evangelie moet toch de wereld in, overwinnend. Het kan toch niet zo zijn, dat duldt toch uw glorie niet. Dat er steeds meer kerken gesloten worden en steeds meer mensen worden ingewonnen voor het rijk van de duisternis. Steeds meer wegzakken in de modder van de wereld. Heren, dat duldt uw glorie toch niet. Dat uw kerk nederlagen leidt. Laat uw gemeente overwinnend mogen zijn. In uw naam, in uw kracht. Pleitend op die naam. En als je dat niet wil. En als je dat stug blijft volhouden tot je laatste snik. Dan zal ik je zeggen, dan zal God in jou toch nog aan zijn eer komen. Weet je hoe? Weet je hoe? Zelfs als je het stug volhoudt om niet te buigen voor koning Jezus. Dan zal zijn naam toch nog worden geheiligd in de hemel. Zelfs als je naar de hel gaat. Dan zal zijn naam in zijn oordeel, in zijn recht, in zijn waarheid. Eeuwig in jouw verlorenheid verheerlijkt worden. Dan zal de Heere zich heiligen, zoals hij zich geheiligd heeft aan Farao, in zijn kracht, in zijn oordeel, in zijn gestrengheid. Zelfs dan zal zijn naam niet worden beklad. Nou, gemeente, we hebben vanavond nagedacht over de heiliging van Gods naam. Het leren kennen van God, het leren prijzen van zijn deugd en het leren leven tot zijn eer. God geven, dat wil in de kracht van zijn geest. deze week die voor ons ligt, een sieraad mogen zijn voor zijn heerlijke naam. Amen.